Goedemorgen. Hartstikke fijn natuurlijk dat we hier allemaal kunnen zijn. Ik wil het vanochtend met jullie over een best wel serieus onderwerp hebben, een serieus verhaal. Maar ik denk ook een heel bekend verhaal. Een heel bekend verhaal van Jezus. En misschien niet alleen bij ons heel bekend, maar vooral ook bekend bij ongelovigen. Dit is denk ik een van de bekendste verhalen uit de Bijbel, hè? Waarin het dan zo wordt voorgesteld alsof die arme vrouw met die boze menigte mannen die haar willen stenigen, voor Jezus wordt gesteld en Jezus haar dan vergeving aanbiedt. Wat laat zien hoe anders Jezus is dan die boze mannen. En de vraag is of dat nou precies is waar dit verhaal over gaat. En daar wil ik het vanochtend met jullie over hebben. En ik wil ook laten zien dat er misschien wel een veel diepere betekenis ook in dit verhaal zit. En dit had verhaal ook iets verteld over Gods genade voor ons. Dus dat wil ik doen vanochtend, maar ik wil eerst beginnen met gebed. Grote God, onze Vader, we willen u van harte danken dat we hier deze ochtend in alle vrijheid hier mogen zijn. Dat we mogen nadenken met elkaar over de woorden uit uw schrift, de woorden uit de Bijbel. En wat ze voor ons mogen betekenen. En geeft u alstublieft dat we door uw Heilige Geest uw woorden mogen verstaan. Zodat die een kracht mogen worden, een kracht van leven in ons leven. Dat wil ik u vragen, in Jezus' naam. Nou, dat verhaal dus wat Judith ook heeft voorgelezen uit Johannes 8. Hier zie je een mooi schilderij daarvan. Maar als je het over dat verhaal gaat hebben, dan is er meteen al de moeilijkheid. Hè? In mijn gebed vraag ik God of hij ons wil laten zien, of hij ons wil die woorden uit zijn schrift wil laten begrijpen. Maar bij dit verhaal is meteen al de moeilijkheid, de vraag, zijn dit echt woorden uit de schrift? Als je een Bijbel hebt, dan zie je misschien dat dit verhaal, al vanaf hoofdstuk 7 vers 53, tussen haakjes staat tot hoofdstuk 8 vers 11. En daarmee wordt aangeduid dat dit verhaal niet in alle oude handschriften, zelfs in de oudste handschriften die we hebben, manuscripten die we hebben van het evangelie van Johannes, dat dit verhaal daarin niet wordt gevonden. Het is er niet, ik kan het je laten zien. Dit is bijvoorbeeld een plaatje van de Codex Sinaiticus. Dat is een van die grote manuscripten die bijvoorbeeld gebruikt wordt voor de concordante vertaling ook. En je kan dat gewoon tegenwoordig op internet opzoeken. En dit is een foto dan van de bladzijde die Johannes 8 laat zien. Maar inderdaad gaat dat gewoon vanaf hoofdstuk 7 vers 52, kan die helemaal lezen. In één keer door naar hoofdstuk 8 vers 12. En heel dat verhaal wat we net hebben gelezen staat er gewoon niet in. En op basis daarvan hebben sommige mensen, sommige bijbelgeleerden wel geconcludeerd dat deze woorden oorspronkelijk niet door Johannes zijn geschreven. En dat is dus een moeilijkheid, dat is een disclaimer, die geef ik van tevoren mee. Toch is er ook heel veel voor te zeggen dat dit verhaal wel in de Bijbel hoort, wel in het evangelie van Johannes hoort. Het verhaal, dat weten, is namelijk al bekend heel vroeg in de kerkgeschiedenis, bij kerkvaders al in de tweede eeuw. Dus het is al een heel oud verhaal. Het past ook heel mooi in het Johannes-evangelie. Als je kijkt hoe dat Johannes-evangelie is opgebouwd, is dat steeds een gebeurtenis en dan een redenvoering van Jezus. En dat is in dit geval ook zo. Dat verhaal, dat wordt gevolgd door een hele reden van Jezus. Jezus begint met de woorden, ik ben het licht van de wereld. En daar komen ook thema's uit dat verhaal steeds terug. Daar gaat het ook over getuigen en over veroordeling en over de vraag wie Jezus eigenlijk is. Het past er dus heel goed in. En je kan je ook heel goed voorstellen dat dit verhaal, of je kan je eigenlijk beter voorstellen dat dit verhaal uit de Bijbel is gehaald, dan dat het verhaal is toegevoegd. Want dit verhaal is eigenlijk best heel schokkend. Ik denk dat wij dat niet meer zo goed voelen. Want ja, dit verhaal gaat over overspel, vreemdgaan. En dat is iets wat in onze maatschappij best vaak voorkomt. Ik denk dat alle wat oudere mensen hier in de zaal voorbeelden uit hun eigen leven, niet uit hun eigen leven, maar binnen hun kennissen, vriendenkring, kunnen vertellen waarin dat is voorgekomen. En we zien het ook dagelijks in films en series en er wordt eigenlijk niet moeilijk over gedaan. Het is ook helemaal niet strafbaar volgens de wet. En ik denk dat we het daar ook allemaal over eens zijn, dat dat niet strafbaar is. Maar dat was natuurlijk heel anders in de tijd van Jezus en in de tijd van het Oude Testament. Daar gaat dit verhaal over. Volgens de wet van Mozes is overspel strafbaar. En zelfs zo strafbaar dat daar de doodstraf op staat. Zo keken die mensen in die tijd ernaar. En dat was niet alleen bij de Joden zo. Ook bij de Romeinen was overspel strafbaar. Je kreeg dan weliswaar niet de doodstraf. Maar je kon wel al je bezittingen kwijtraken als vrouw. En zeker ten tijde van Jezus, onder keizer Augustinus, waren er ook specifiek wetten uitgevaardigd. Die bijvoorbeeld mogelijk maakten dat een vader van zo'n uitgebreide familie, zo'n pater familias. Als zijn familieeer te schande werd gemaakt doordat bijvoorbeeld zijn dochter vreemd ging met iemand, dan had hij het recht om die dochter te doden. En ook degene met wie zij vreemd ging. Overspel was in die tijd echt iets schokkends. En je kan je dus ook voorstellen dat als je een verhaal hebt in de Bijbel dat gaat over overspel en waarbij die vrouw dan ook nog ineens veroordeeld wordt, dat dat geen populair verhaal is. En je kan je dus daarom ook makkelijker voorstellen dat dat verhaal uit de Bijbel wordt gehaald, door wie dan ook, dat weten we niet, dan dat het er later in toegevoegd is. En daarom denk ik, als je het mij vraagt, dat dit verhaal gewoon in het Johannes-evangelie hoort. En daarom denk ik ook dat het goed is en mooi is om het te lezen. En dat wil ik ook doen. En ik denk dat je dan ook zal zien dat dit verhaal echt ontzettend rijk is. Dit verhaal is door Johannes dan opgeschreven. Johannes, een hele goede vriend, leerling van Jezus. Je ziet hem hier op dit plaatje, of dit schilderij van Da Vinci, zie je hem. Oh ja, ik heb hem al met een pijltje aangewezen. Zie je hem daarnaast Petrus zitten, die is aan het fluisteren, want Petrus die wil graag weten wie Jezus nou bedoelt, als hij zegt dat iemand hem gaat verraden. En Johannes spreekt over zichzelf in zijn eigen evangelie, maar hij noemt zichzelf niet, maar hij noemt zich de discipel van wie Jezus veel hield. Hij was er steeds bij alles wat Jezus deed. En hij heeft dat allemaal meegemaakt en hij heeft dat op een gegeven moment in een boek geschreven, zijn evangelie. En dan zegt hij specifiek aan het eind van het evangelie, deze dingen, dit noemt hij tekenen, die hebben dus een betekenis, die zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven leven ontvangt in zijn naam. Hij heeft die gebeurtenissen dus specifiek met een doel opgeschreven. En ze betekenen iets. En daarbij moet je denken een beetje aan het lezerspubliek van Johannes. Johannes schreef waarschijnlijk aan heidenen, maar ook aan Joodse mensen. En de Joodse mensen, die kenden Mozes als de grote wetgever, als de grote leider, de grote belangrijkste man binnen het Jodendom. En Johannes, die zet Jezus steeds neer in al die verhalen, vergelijkend met Mozes. Hij zet Mozes neer en daar eigenlijk tegenover, of daarmee in lijn, Jezus. Jezus eigenlijk degene over wie Mozes al had gesproken. Dat is de profeet waarvan Mozes had gezegd dat hij zou komen. En dat zie je steeds in zijn evangelie. Steeds kun je alles een beetje relateren aan wat er met Mozes gebeurde bijvoorbeeld. Dat is al in het begin van de Johannes evangelie. Het begint met de woorden, in den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En dan even later staat er, in het woord was leven. En het leven was het licht van de mensen. Dan heb je het dus over een woord. Je hebt het over licht en leven. Nou, dat doet natuurlijk meteen denken aan dat eerste boek dat Mozes schreef. Genesis, hoofdstuk 1. Waar ook sprake is van een woord. God die een woord spreekt. Er zij licht. En er is licht. En er is ook leven. De schepping. En dan zegt Johannes ook, schrijft dat dat woord is levend geworden. En is tot de zijnen gekomen. Maar de zijnen hebben hem niet willen kennen of hebben hem niet herkend. Nou, dat doet ook denken aan Mozes, want Mozes kwam ook tot zijn volk, maar die wilde in eerste instantie ook niets van hem hebben. Dan verricht Jezus een heel aantal wonderen. Het eerste wonder wat hij verricht is water in wijn. Dat doet denken aan Mozes, die water in bloed verandert. Dan heb je ook bijvoorbeeld dat Jezus, een man die al 38 jaar verlamd is, bij Bethesda ligt dat badwater, 38 jaar verlamd, en die wordt door Jezus genezen, die kan weer lopen. Nou, dat doet denken aan Israël, die 38 jaar in de woestijn is. 38 jaar onder leiding van Mozes, verlamd, niet het beloofde land in kan. Maar onder leiding van Jezus wordt die man genezen. Dan zie je ook een beetje dat Johannes Jezus dus positioneert in een beter daglicht ten opzichte van Mozes. Hier is een nieuwe Mozes en eigenlijk een betere Mozes. De spijziging van de 5000, we hebben volgens mij net over gezongen in het lied. Daar geeft Jezus 5000 mensen te eten met 5 broden en 2 vissen. Dat doet natuurlijk denken aan Mozes die in de woestijn het volk met manna te eten geeft. He, en dat concluderen de mensen ook, he, dat dat daarop lijkt. En die zeggen, is dit niet de profeet waarvan Mozes al heeft gesproken? En Jezus zegt dan in zijn reden daarna ook, ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Hij vergelijkt zich ook echt op die manier met dat wat gebeurde met Mozes. Dat zit er dus steeds in. En dat zegt Johannes ook heel specifiek, al in het begin van zijn evangelie. Dan zegt hij, de wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid zijn met Jezus de Messias gekomen. Enerzijds is het dus de wet door Mozes gegeven. En je kan dat als een contrast zien. Ik weet dat sommigen dat niet als een contrast zien, maar ik zie dat wel als een contrast. Daarentegen is genade en waarheid met Jezus de Messias gekomen. Met Mozes de wet, genade met Jezus. En dat zie je ook in het verhaal dat ik vanochtend met jullie wil bespreken. Deze tegenstelling, of eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het helemaal met elkaar in lijn is. Dat zal je ook zien. Laten we het gewoon lezen. Nog een keer. Dat begint in hoofdstuk 8, vers 1 dus. Met Jezus ging naar de Olijfberg. Nou, Judith las dat al niet, want dat hoort eigenlijk bij hoofdstuk 7 nog. Daar lees je dat iedereen naar huis gaat en Jezus naar de Olijfberg gaat. Daar sliep hij waarschijnlijk. Maar vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe. Hij ging zitten en gaf hun onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en fariseeën een vrouw bij hem, die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus, Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op om zulke te stenigen. Wat vindt u daarvan? Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus zit dus daar met zijn leerlingen of met de mensen die naar hem willen luisteren. In de tempel, geeft onderwijs en die wordt eigenlijk gestoord door een groepje fariseeën en schriftgeleerden die bij hen komen met een vrouw op heterdaad op overstel betrapt. En ze vragen hem, haar moeten we stenigen volgens de wet van Mozes. Wat vindt u daarvan? Wat zegt u? Nou inderdaad, als je kijkt in de wet van Mozes, dan mag je geen overspel plegen. Ik denk dat jullie dat allemaal wel weten. Dat staat natuurlijk in de 10 geboden al. Hè? Gebod nummer 7. U zult niet echt breken. En dit was inderdaad zo'n serieus gebod dat hier de doodstraf op stond. Kun je op meerdere plekken lezen in de wet van Mozes. In Leviticus 20 bijvoorbeeld en Deuteronomium 22. Daar staat wie overspel pleegt met een getrouwde vrouw, een vrouw die een ander toebehoort, moet ter dood gebracht worden. Beide echtbrekers moeten worden gedood. Als een man wordt betrapt met een getrouwde vrouw, moeten beide ter dood gebracht worden. Zowel de man als de vrouw met wie hij geslapen heeft. Dat is in onze ogen een hele harde straf voor overspel. Maar het staat wel in de wet van Mozes. Maar het is meteen al een beetje raar als je dit leest. Want het gaat hier natuurlijk over een man en een vrouw. En als je denkt aan met wie zij bij Jezus aankomen, komen zij alleen met een vrouw aan. Waar is de man? Dat klopt dan niet. En je kan je ook afvragen, dit kan je lezen en heel strak star nemen. Oké, als dat gebeurt, dan staat daar de doodstraf op. Maar je kan je afvragen of dat altijd inderdaad op die manier zo is toegepast. We weten namelijk, bijvoorbeeld uit latere commentaren op dit soort wetsteksten van de Joden, bijvoorbeeld in de Talmud en in de Mishnah, die reflecteren een beetje de gedachten die er rondgingen, de discussies die er speelden in Jezus' tijd, weten we dat ze hier heel erg aan het discussiëren waren of je dit nou altijd zo seks zo moest toepassen of dat er allemaal voorwaarden waren waaraan je zou moeten voldoen voordat je de doodstraf toepast. De autoriteiten waren eigenlijk heel terughoudend om de doodstraf toe te passen. En je kunt ook lezen dat het in de tijd van Jezus maar heel af en toe gebeurd is. Sowieso moest iemand die voor wie de doodstraf zou gelden, die moest sowieso voor de rechtbank komen. Dat was in de tijd van Jezus het Sanhedrin. Die zetelde ook in de tempel. Dus het kan heel goed zijn dat zij met die vrouw op weg waren naar het Sanhedrin toen ze Jezus tegenkwamen. Maar dan voor het Sanhedrin moeten er ook getuigen verschijnen. Gaan we straks ook nog lezen. Meerdere getuigen die verklaren dat dit inderdaad gebeurd was. Maar die getuigen die moesten die vrouw dan ook, dit zijn allemaal regels die ze erbij hebben bedacht. Die getuigen moesten die vrouw, of die man en vrouw waarschijnlijk, ook op heterdaad hebben betrapt. Het kan niet zo zijn dat ze erachter kwamen nadat het was gebeurd, want dan gold de doodstraf niet. Nee, het moest op hete daad, want dan konden ze nog roepen terwijl ze zagen dat het gebeurde. Pas op, als je dit doet, dan staat daar een hele zware straf, de doodstraf op. Je moest degene die die zonde beging, moest je dus kunnen waarschuwen. Die moest vooraf gewaarschuwd zijn. Het kon ook bijvoorbeeld zo zijn dat zo'n vrouw, ja, die kreeg niet hetzelfde onderwijs als mannen, ook niet hetzelfde onderwijs als wij in onze tijd, dat die deze regels gewoon niet kende. En dan vonden ze, als iemand die regel niet kent, dan kan je ook de doodstraf niet toepassen. En daarin kun je zien dat als ze daar met die vrouw bij Jezus komen, dat dat misschien veel meer te maken heeft met een discussie. Hoe en wanneer moet je dit soort teksten toepassen? Dan dat zij er echt op uit waren om die vrouw ter dood te veroordelen. Het was meer om de discussie te doen. En dat zegt de tekst natuurlijk zelf ook al. Ze zoeken een manier om Jezus aan te klagen. Het ging hun helemaal niet om de gerechtigheid, om Mozes precies op te volgen. Maar hun motief was een heel andere. Hun motief was er één om Jezus aan te klagen. En dus vragen ze aan Jezus: in de wet nu geeft Mozes ons opdracht de zodanige te stenigen. U dan, wat zegt u? Wat moet Jezus daar nou op antwoorden? Waarschijnlijk, dat denken de meeste uitleggers, hadden zij bedacht, hier kan je niet op antwoorden. Want als Jezus zegt, inderdaad, Mozes zegt dat, dus moeten we dat doen. Dan hadden ze kunnen zeggen, hou even, maar dat mag niet van de Romeinen. We weten, toen Jezus zelf werd veroordeeld, toen wou Pilatus Jezus overdragen aan de Joden. Maar toen zeiden ze, wij mogen hem niet veroordelen volgens ons wetsysteem, dat moeten jullie doen. De Joden waren niet vrij om zomaar de doodstraf toe te passen. Dat mochten de Romeinen. Dus als Jezus zei, stenig haar maar, dan zouden ze hem kunnen beschuldigen van opstand tegen de Romeinen. Maar als Jezus zou zeggen, doe maar niet, dan zouden ze hem kunnen beschuldigen dat hij tegen Mozes ingaat. Dus dit was eigenlijk een vraag bedoeld om altijd een fout antwoord te genereren. Altijd een antwoord waarmee ze Jezus konden beschuldigen. Dus wat doet Jezus nou? Nou, dan lezen we verder. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger in de aarde. Toen ze bleven vragen, richtte hij zich op en zei: wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen op haar werpen. Hij bukte zich weer en schreef in de aarde. Toen ze dat hoorden, gingen ze weg. Eén voor één, de oudste het eerst. Het lijkt erop dat Jezus ze eerst eigenlijk een soort van negeert. Hij bukt zich, schrijft in de aarde. Maar dan blijven ze aandringen. En dan zegt hij, wie van jullie zonder zonde is, laat hij als eerste een steen op haar werpen. Nou, dan zouden wij denken, wat Jezus doet, is eigenlijk tegen die mannen zeggen, joh, kijk nou eens in je hart. Kijk nou eens diep in je hart. Zijn jullie niet allemaal zondaren? Allemaal hebben jullie wel zonde begaan en dan willen jullie deze arme vrouw, die ook zondaar is, willen jullie veroordelen. Maar daarmee veroordeel je toch ook jezelf, dat kan toch niet? Zo keek ik ook altijd eigenlijk naar dit verhaal. Zo zijn wij geneigd naar dit verhaal te kijken. Maar misschien zegt dat wel meer over hoe wij als westerse christenen naar dit verhaal kijken dan hoe zij zelf keken. Wij kennen allemaal dat gevoel van zonde en schuld. Maar dit waren farizeeën. En als ik moet afgaan op hoe Paulus over zichzelf schreef toen hij farizeeër was, in zijn brief aan de Filippenzen in hoofdstuk 3, zegt hij toen hij farizeeër was, toen was hij, voor wat betreft de rechtvaardigheid van de wet, was hij onberispelijk. Die farizeeërs, die hielden zich aan al die regeltjes van de wet, en alle regeltjes die ze erbij hadden bedacht, die vonden zichzelf onberispelijk. Ik denk dat die helemaal niet het idee hadden dat zij nou zondaren waren en niet het recht hadden om te gooien. Ik denk dat hier meer achter zit, dat Jezus aan iets anders appelleert. En dat is namelijk weer die wet zelf. Als hij zegt, wie van jullie zonde is, laat die als eerste een steen op haar werpen, dan gaat het om de vraag, wie mag er eigenlijk als eerste een steen werpen? En dat staat ook in de wet van Mozes. Dan gaat het over een doodstraf, in dit geval doodstraf voor afgoderij. Maar dan staat er in Deuteronomium 17... het doodvonnis mag alleen op grond van de verklaring van tenminste twee getuigen worden voltrokken. Eén getuigenverklaring is onvoldoende. De getuigen moeten samen met de rest van het volk de daden stenigen tot de dood erop volgt. En zelf moeten zij de eerste steen werpen. Hoe gaat het dus bij zo'n steniging? Ik moet er niet aan denken hoor, dat je erbij bent, maar zo ging het. Er moeten minstens twee getuigen zijn, hè, zodat niet één van hun een vals getuigenis kan geven en iemand vals ter dood veroordeeld wordt. Maar die getuigen zelf zijn het ook die als eerste een steen werpen. En ook dit is natuurlijk bedoeld om te zorgen dat mensen geen vals getuigenis geven. Want dat mocht ook niet volgens de wet van Mozes. De 10 geboden, 9e gebod. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Als jij een vals getuigenis spreekt, ben jij dus eigenlijk net zo schuldig als iemand die echt breekt. Dus alleen als jij de waarheid spreekt, je hebt het echt gezien, heb jij het recht om als eerste te gooien. Die steen. Staat ook in de wet. Als een getuige tracht een ander ten val te brengen door een leugenachtige verklaring over hem af te leggen, dan moeten de twee partijen in het geding samen voor Jehovah verschijnen. Voor de priesters en de rechters die op dat moment in functie zijn. De rechters moeten de zaak zorgvuldig onderzoeken. Als blijkt dat de getuige heeft gelogen en een vals getuigenis heeft afgelegd, dan moet u hem de straf opleggen die hij de ander had toebedacht. Als jij dus vals getuigenis geeft en jij bent degene die als eerste die steen werpt, dan word jij op dat moment zelf een moordenaar, zelf iemand die vals getuigt, zelf schuld aan de doodstraf. En ik denk dat dit het is waar Jezus aan appelleert als hij zegt, wie zonder zonde is, namelijk wie inderdaad het heeft gezien en een betrouwbaar, echt, waar getuige is, laat die de eerste steen werpen. En Jezus wist natuurlijk wie die voor zich had. Hij had schriftgeleerden en fariseeën voor zich. Dat waren waarschijnlijk helemaal niet de mensen die die vrouw op heterdaad hadden betrapt. En Jezus kende hun hart, dus hij wist wat hij zegt. En ze druipen allemaal af. Blijkbaar heeft geen van hen die vrouw op heterdaad betrapt. En zouden zij zich allemaal net zo schuldig maken als die vrouw zelf, als zij als eerste een steen zouden werpen. En hiermee is Jezus antwoord dus echt, als je zo over nadenkt, gewoon briljant. Want hij draait de zaken gewoon om. Hè? Hij zegt, als er iemand zonder zonde is, als iemand het heeft gezien, laat hij die eerste steen werpen. Maar als dat zo is, heeft zo'n persoon al hetzelfde dilemma als waar zij Jezus voor zetten. Want ja, als je die steen werpt, dan rebelleer je tegen de Romeinen. Maar als je dat niet doet, dan ga je tegen Mozes zien. Maar daarnaast laat Jezus antwoord zien dat zij helemaal niet doen wat Mozes zegt. En dat zij helemaal niet luisteren naar Mozes. En ze druipen af en al die omstanders die zien dat en daarmee maken ze zich natuurlijk ook schuldig in de ogen van de opstanders. Want Jezus zegt, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Als ze allemaal weggaan, zijn zij blijkbaar allemaal zondaar. Daarom is dat antwoord van Jezus zo hartstikke mooi. En dan blijft Jezus alleen over met die vrouw. Jezus was alleen overgebleven met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op. En vroeg haar, vrouw, waar zijn ze? Heeft niemand jou veroordeeld? Niemand, Heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga en zondig vanaf nu niet meer. Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei, ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft het licht van het leven. Hè, anders dan Jezus dus doet bij die fariseeën en schriftgeleerden, waarbij hij zich bukt en zijn soort van negeert, bij die vrouw richt hij zich op. En hij kijkt er aan. En als je daarover nadenkt, hè, Jezus is natuurlijk de enige daar die echt zonder zonde is. En Jezus kent haar hart. Jezus weet wat ze heeft gedaan. Eigenlijk is Jezus degene die haar wel zou mogen veroordelen. Die wel die eerste steen zou mogen gooien. Maar dat doet Jezus niet. Jezus zegt, ik veroordeel u ook niet. En hierin zie je dus het contrast, hè, waar ik het over had. Mozes versus Jezus. Enerzijds heb je Mozes, dat zit in dit verhaal, waardoor die vrouw veroordeeld wordt. Maar daarnaast heb je Jezus, waardoor die vrouw eigenlijk vrijspraak krijgt. De wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid komen door Jezus Christus. Ook voor alles, en dan parafraseer ik Paulus, die dat later aan Joden zegt in de stad Antiochië als hij daar komt. Ook van alles waarvan u volgens de wet van Mozes geen vrijspraak voor kon krijgen. Zij kon hier volgens de wet van Mozes geen vrijspraak voor krijgen. Toch krijgt ze die vrijspraak van Jezus. He, haar beschuldigers zijn weg. Er is niets meer wat haar aanklaagt. En hiermee vervult Jezus ook zijn eigen woorden tegen Nicodemus. In een eerder gesprek zegt hij ook, hè, God heeft zijn zoon niet in de wereld gestuurd om haar te veroordelen, maar om haar te redden. En dat is wat Jezus hier gewoon laat zien. En in die zin is dit ook een voorbeeld, een diepere betekenis van wat genade nu betekent. Jezus spreekt haar vrij en zegt tegen haar, ga en zondig vanaf nu niet meer. Nou, daar wil ik het zo meteen op het eind over hebben. Maar eerst wil ik nog even focussen op een detail in dit verhaal. Want er gebeurt iets vreemds in het verhaal. Misschien is het je wel opgevallen, misschien heb je het ook wel eens gehoord hoor. Misschien vertel ik helemaal niks nieuws hiermee. Maar er staat twee keer in het verhaal dat Jezus zich bukte en met zijn vinger in de aarde schreef. Het kwam ook al terug in het gedicht dat Judith voorlas. En dat is zo'n typisch detail in dit verhaal, waarvan je denkt, ja, dat moet toch een betekenis hebben, hè? Wat we net hebben gelezen, dat Johannes die tekenen opschrijft, die dingen die betekenis hebben, zodat je gelooft dat Jezus de Messias is. Je voelt gewoon dat dat hier ook in zit. Maar deze is wel heel lastig, hoor. Je kunt wel heel veel verschillende uitleggen, lezen op internet, hoe mensen dit interpreteren. Soms heel nuchter, dan zeggen ze gewoon, ja, Jezus bukt gewoon om die mannen te negeren. En daarmee eigenlijk ook die mannen te veroordelen, terwijl die zich opricht als die tegen die vrouw praat, kan. Soms best fantasievol, alsof Jezus gewoon tijd aan het rekken is, omdat hij op een slim antwoord moet bedenken. Ja, denk ik niet. Maar er zijn eigenlijk twee uitleggen, dat zijn dan denk ik de bekendste, die ik zelf ook wel heel mooi vind en aannemelijk. En de eerste die focust op het feit dat Jezus met zijn vinger in de aarde schrijft. Want er is één andere Bijbeltekst in het Oude Testament waar ook wordt gesproken over in de aarde schrijven. En dat heeft met geestelijk overspel te maken, namelijk Israël dat andere goden achterna loopt. En dat is dan een profetie tegen Israël door Jeremia, waarin hij ook spreekt over in de aarde schrijven. Er staat in Jeremia 17 vers 13, Jehovah, bron van Israëls hoop, wie u verlaten zullen te schande staan. Wie van u weggaan, zullen in de aarde worden geschreven. Want ze hebben Jehovah, de bron van levend water, verlaten. Nou, deze tekst zou heel goed in die hele context van hoofdstuk 7 en 8 passen. Want daar heeft Jezus het ook over levend water. En deze uitleg zegt dus, misschien is Jezus wel bezig door in de aarde te schrijven. Is hij wel bezig om die mannen, die natuurlijk de Bijbel door en door kennen, te wijzen op deze tekst. Misschien zelfs schrijft hij hun namen in de aarde. Weten we niet, staat er niet, maar zou kunnen. En als zij dat dan zien, dan denken ze aan deze tekst. En dan snappen ze dat Jezus eigenlijk zegt, niet die vrouw, maar jullie hebben God verlaten. Kan, vind ik een hele mooie uitleg. En die past ook heel goed in het verhaal, denk ik. Maar er is ook een andere uitleg, die is ook heel mooi. En ik denk ook niet dat die twee elkaar per se tegenspreken, maar dat ze ook beide waar kunnen zijn. Die focust niet zozeer op het feit dat Jezus in de aarde schrijft, als wel dat Jezus het twee keer doet. Twee keer bukt hij zich en schrijft hij met zijn vinger. En dat schrijven met de vinger, dat doet je ook denken aan een gebeurtenis in het Oude Testament. Namelijk, God die twee keer met zijn vingers de wet schrijft. Hè? Op de stenen tafelen die hij aan Mozes geeft. En daarbij is het idee dat Jezus dus eigenlijk door met zijn vinger te schrijven die wetgeving uitbeeldt. En dat doet hij twee keer. En inderdaad, de wet werd ook twee keer aan Mozes gegeven. Hè? De eerste keer dat Mozes die stenen tafelen kreeg en de berg afkwam, zag hij dat het volk geestelijk overspel pleegde. Ze waren namelijk bezig gouden kalf te aanbidden. En hij gooit die stenen tafelen kapot. Nou, die eerste keer dat hij op die manier de wet geeft, dat symboliseert dan ook eigenlijk de eerste keer dat God zijn wet aan zijn volk geeft. En dan wordt die wet meteen verbroken door dat volk. En dat leidt dan ook, hè, als je de wet verbreekt, leidt dat ook tot dood en ondergang voor degenen die onder de wet zijn. Daarom noemt Paulus ook die eerste wetgeving daar op de Sinaï, noemt hij de dienst die de dood bracht en die met letters in steen werd gegeven. Maar Mozes kreeg daarna, toen hij weer de berg op ging met twee nieuwe stenen tafelen, kreeg hij de wet opnieuw van God. En toen moest hij de wet meteen in de ark leggen, veilig in het binnenste van de ark. En die tweede keer dat hij die wet krijgt, dat staat eigenlijk symbool voor de tweede keer dat God zijn wet zal geven. Niet meer via Mozes op de Sinaï, menu via Jezus, hè, als middelaar van een nieuw verbond. Zoals hij ook zegt in Jeremia, ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Hè, en Paulus spreekt daar ook over. In tegenstelling tot de dienst die de dood bracht, noemt hij zichzelf dienaar van een nieuw verbond, namelijk een verbond van de geest. En dat maakt levend. Dus je hebt enerzijds de dienst die dood en veroordelingen brengt, en anderzijds de nieuwe wet die in het hart wordt geschreven, de dienst die leven geeft. En die uitleg zegt dus dat doordat Jezus twee keer bukt, symboliseert eigenlijk hij die twee keren dat de wet wordt gegeven. De eerste keer dat hij bukt, zegt hij, citeert hij Mozes, hè? Laat degene die zonder zonde is de eerste steen werpen. De eerste keer is er veroordeling en dood. Maar als hij dan de tweede keer bukt en weer de wetgeving uitbeeldt, dan is er vrijspraak. Vrijspraak voor de vrouw. En in dit beeld symboliseert die vrouw dan ook natuurlijk het volk Israël. En zij noemt Jezus ook Heer. Hè? En dat zou dan staan voor de tijd waarop Israël, heel Israël, haar Heer zal erkennen, Jezus. En dan zal er voor heel Israël vrijspraak zijn. En dan zal God zijn wet in hun hart schrijven. Nou, dat vind ik ook een hele mooie uitleg. Een hele mooie betekenis in dit verhaal. Dat het op die manier zal gaan. Wat betekent dat nou voor ons? Hè? Wat kunnen wij er dan mee met zo'n verhaal? Behalve dan dat je zo'n mooie betekenis daarin kan vinden. Als je dit leest, betekent dat dan ook nog iets voor ons persoonlijk? Kunnen wij daar in ons leven ook iets mee? En ik denk dat dat ook zo is. Je kan allerlei betekenissen in dit verhaal vinden. Ik heb er eindeloos over nagedacht ook, want het is gewoon een heel fascinerend verhaal wat er allemaal gebeurt. Maar ik denk dat het mooiste ook voor ons erin zit, dat dit verhaal een plaatje is van hoe Gods genade nou werkt. Hè, Jezus zegt, ik veroordeel u ook niet, ga en zondig vanaf nu niet meer. Vroeger als ik dat las, dacht ik altijd, hoe kan dat nou? Zondig vanaf nu niet meer, we zijn toch allemaal zondaars en we blijven toch zondigen. Dat is wel zo, maar ik denk dat je moet beseffen dat die vrouw, die had de dood voor ogen. Die stond op het punt gestenigd te worden voor haar doen. Kan je je dat voorstellen? En dan krijg je vrijspraak. Dan wordt er tegen gezegd, nee, je bent vrij. Hoe blij moet zij zijn geweest? Wat fantastisch. Ik mag gewoon weggaan. En als Jezus dan zegt, ga en zondig vanaf nu niet meer. Denk je dat haar dat moeite kost? Ik denk dat deze gebeurtenis haar hele leven op de kop heeft gezet. Haar hele leven heeft veranderd. En dat het haar geen enkele moeite meer kost om niet meer te zondigen. En Jezus zegt ook dat het zo werkt. Hè? Hij zegt, ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis. Maar heeft het licht van het leven. Die vrouw, die liep niet meer in de duisternis. Die had Jezus licht gezien. En ik denk dat dit een heel mooi plaatje is van hoe Gods genade ook in ons leven mag werken. Want wij zijn eigenlijk allemaal net als die vrouw. Wij zijn allemaal zondaren. Hè, Paulus zegt dat in Romeinen 2. Ieder mens mist, heeft niet de heerlijkheid van God. Ieder mens is zondaar, wie je ook bent. En we hebben allemaal nodig dat we door Jezus worden vrijgesproken. En als Jezus ons vrijspreekt, als we dat beseffen, dan is het ook voor ons leven uit de dood. Ons stond ook de dood te wachten, we gaan ook allemaal dood. Maar door de vrijspraak die we van God krijgen, in zijn Zoon Jezus, ontvangen we ook allemaal nieuw leven. Net als deze vrouw een nieuw leven tegemoet gaat. En zo mag Gods genade in ons leven werken. Jezus zegt het ook nog verderop in zijn hele reden hier achteraan. Als je verder gaat lezen, dan zijn mensen zo onder de indruk van wat hij zegt, dat velen in hem geloven. En dan zegt hij tegen de Joden die in hem geloofden, wanneer jullie blijven in mijn woord, zijn jullie werkelijk mijn leerlingen. Jullie zullen de waarheid kennen en de waarheid zal jullie vrijmaken. De waarheid zal je vrijmaken. En dan zeggen die mensen, vrijmaken, maar wij zijn toch helemaal geen slaaf, wij zijn toch nergens slaaf van. Oh jawel, zegt Jezus, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Maar de waarheid, Jezus ligt in je leven, maakt je daarvan vrij. Paulus zegt dat ook in Romeinen 6. Hij zegt dat als we met Christus gestorven zijn, zijn we voor de zonde gestorven. Dan zijn we daarvan vrij. Die zonde is geen macht meer in ons leven. En dan zegt hij ook, hè, Hij legt uit dat hoe groot de zonde ook is, dat de genade eigenlijk altijd groter is. Maar dan stelt hij ook de vraag, hè, zullen we dan bij de zonde blijven, zodat de genade nog groter wordt? Of zullen we dan zondigen, omdat we onder de genade zijn? Maakt toch niet uit. Nee, zegt hij, volstrekt niet. Dat is juist niet de bedoeling van Gods genade. Als je Gods genade in jouw leven gaat beseffen, als je gaat beseffen dat God jou een nieuw leven geeft, dat je niet meer ten dode opgeschreven bent, net als die vrouw, dan kun je niet meer zondigen. Dan is dat een levensveranderende kracht in je leven. En daarom is dit verhaal ook zo'n mooi voorbeeld voor ons, denk ik. Omdat je altijd mag beseffen wat God door zijn genade in ons leven op die manier tot stand mag brengen. En dan wil ik ook eindigen met een tekst die Paulus schrijft aan Titus, waarin hij dat ook eigenlijk zegt. Hij zegt tegen Titus, want Gods genade is openbaar geworden om alle mensen te redden. Gods genade is er voor alle mensen. Maar dat is niet het doel op zich. Die genade gaat verder. Die genade leert ons, hè, die voedt ons op, de goddeloosheid en wereldse begeerte afwijzend, om bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld te leven. Eigenlijk zegt die genade, of eigenlijk leert die genade ons, ga en zondig niet meer. Tot zover. Ik wil afsluiten met gebed. En daarna zingen we nog één lied. Grote God, Vader in de hemel, we willen u danken. We willen u danken voor deze dienst, voor de liederen die we mochten zingen, tot eer van u. Voor het verhaal waar we stil bij mochten staan. Het is maar een half uurtje en eigenlijk veel te kort. Om goed te beseffen hoe bijzonder dat verhaal is. Hoe schokkend. Het vooral voor mensen in die tijd. Het is eigenlijk jammer dat het voor ons geen eens zo schokkend meer is. Maar ook hoe mooie illustratie het is van hoe u gaat handelen met uw volk. Dat u uw volk vrijspraak gaat geven. Dat er eens een tijd komt dat het weer goed zal gaan in Israël. Dat die ellendige oorlog daar ook voorbij is. En dat er een tijd komt waarin u ook leven uit de dood gaat geven. En dat de vrede mag komen. Ik wil u ook danken dat dit verhaal voor ons een voorbeeld is. Een voorbeeld van wat uw genade in ons leven bewerkt. Dat ook wij leven ontvangen uit de dood. Doordat uw zoon is gekomen. Ik wil u daarvoor danken. Maar wilt u ons dat ook goed doen beseffen. Elke dag opnieuw. Elke dag opnieuw dat we ons leven wandelend in het licht van Jezus mogen leiden. Wilt u met ons gaan? Ik bid u in het bijzonder voor mensen die ziek zijn, mensen die eenzaam zijn. Er zijn er zoveel. Geeft u dat we oog voor hen hebben. Geeft u dat ze kracht mogen ervaren door uw woord in hun leven. Dat wil ik u vragen in Jezus' naam. Amen. Oké. We zingen nog één lied. En daarna kom ik niet hier terugstaan. Dus daarna is het gewoon klaar. Jullie mogen allemaal gaan staan. En besef ook bij dit lied hoe bijzonder het is dat wij, ja, ik wil niet zeggen net als die vrouw, maar bijna wel aan Jezus' voeten mogen zijn.